In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Levi 9 Technology Services. Partner in software, product development en digital strategy.
Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld Hoge Bomen, DPG Media. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Goed dat je luistert naar BNR Digitaal. Onze weerbaarheid op cybergebied staat weer ter discussie. Defensie trof een tijdje terug Chinese malware aan in een systeem. En met twee oorlogen aan de rand van Europa moeten we toch al extra op onze hoede zijn. Straks hoor je hoe hoog de dreiging nu echt is. En Elon Musk's X wordt steeds meer een schim van wat Twitter ooit was. Onderzoeksjournaliste Zoe Schiffer van Platformer volgt dat met bronnen binnen dat bedrijf. En schreef daarover een boek. Je hoort haar in de tweede helft van deze show. Maar eerst Ben van den Burg.
Ja, wat is er aan de hand?
Even hebben over social media.
Social media threads.
Ja. Hoe gaat het met jou op social media?
Ik heb een maand.
Ben jij al trending topic? Of nee, ben jij trending today?
Trending today. Oh
zo
ja,
heet dat
ja precies. Ja. Nee, kijk, ik was echt van plan tot threads. Kwam ik dacht, ik ga het nu een keer serieus oppakken. Want soms moet je iets serieus pakken waar je eigenlijk een hekel aan hebt. Mm. Want dan kijken wat het met je doet. Ik heb dat precies 2 dagen voorgehouden. Toen kon ik het niet serieus oppakken. En dan kan ik allemaal smoesen verzinnen, maar ik ben gewoon niet een persoon die denkt van, ja, dit is, ja, ik vind het gewoon niet zo interessant.
Je bent gewoon klaar met social media.
Nee, ik wil in mijn eigen energie blijven en ik kan niet ieder moment van de dag kan ik iets uiten. Ik wil nu iets uiten, daar heb ik opgespaard, heb ik gedacht over, wil ik nu uiten. Dus en dat social media moet je iedere dag en me spuien, ja.
Maar Ben, je bent bekend, je bent een merk,
je moet een merk en dat moet je uitbuiten.
Nederland.
Maar dat is allemaal, je moet op het juiste moment. Ja, ik ben veel meer van pieken.
Ja.
Ik ben op
in de studio.
Probeer ik dan te pieken?
Ja,
dat lukt ook niet.
Ja.
En threads vond ik ook interessant, want nu wordt het weer wel boeiend. Mm. Dat ze ook weer moeite hebben met de moderatie.
Ja, dus zoals elk social media platform.
Elk social media.
Zelfs de federaal, decentraal georganiseerde zoals Mastodon.
Daarom, en ik vind het zo, weet je, zo interessant of we het op gaan lossen in de toekomst.
Ooit op een dag.
En gaat het lukken? Waarschijnlijk niet. Of wel, als het, weet je, als wel met Mastodon wel lukt. Nee, weet je, Blue Sky, die gaan zeggen, de moderatie gaat ook federaal gebeuren.
Ja, net als Mastodon.
Maar dat vind ik echt wel een van de vragen die ik de komende jaren interessant vind. En als dat gelukt is, dan overweeg ik het nog eens.
Dat is het enige. Dus jij gaat op social media met Sint-Jutemus?
Ja. Nee, maar jij bent toch ook Joe? Jij kan het toch ook niet?
Nee, ik kan het ook niet meer.
Wij zijn ook slecht.
Nee, wij zijn niet goed in social media. Mensen moeten maar gewoon naar ons luisteren in onze podcast, op de radio, in de apps.
Wij zijn geen influencers.
En gelukkig ben je af en toe nog op tv.
Ja, dan,
kun je daar ook zeggen wat je ervan vindt?
Precies.
Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Onze internationale veiligheid is absoluut niet verzekerd. Blijkt alleen al uit de 2 oorlogen die maar doorgaan aan de randen van Europa. Zowel de oorlog in Oekraïne als die in Gaza worden ook gevoerd aan het digitale front. En dan is er nog de dreiging vanuit China, die onlangs extra gevoeld werd bij onze eigen krijgsmacht. Bleek uit een melding en een rapport van de MIVD. Alle reden dus om weer eens te praten over cyberveiligheid in deze geopolitiek onzekere wereld. En dat gaan we doen met cyberspecialist Ricky Gevers van Responders. Welkom.
Dankjewel.
Dat je bent. En Sanne Maasakkers, senior analyst bij Mandiant, onderdeel van Google. Goed dat jij er ook bent.
Dank je.
Hi. Dus, dames en heren, de wereld wordt gevaarlijker. Zelfs qua nucleaire dreiging hoorden we deze week van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Sanne, merken jullie bij Mandiant ook een toegenomen dreiging of meer activiteit in het cyberdomein de laatste tijd?
Het gaat gewoon onverminderd door.
Dus niet meer of minder?
Het blijft dus weer zo'n open deur. Een kat-en-muisspel tussen aanvallers, verdedigers en dergelijke.
Ja, maar we willen wel weten, zit daar precies wat Joe vraagt, een stijging in? gewoon meer aanvallen. Ik kreeg namelijk screenshots van mensen en allemaal achter elkaar van deze aanval, deze aanval, deze aanval. Dus wow, het neemt toe.
Maar dat is natuurlijk heel erg NS1 steeds. Ricky, daarom? Wat merk jij? Is er de laatste maanden, weken iets
gebeurd? Wij zien een verhoging in het aantal verzoeken, maar dat betekent niet zozeer dat er meer aanvallen zijn. Dat is eigenlijk, de mensen zijn druk bezig zichzelf goed te wapenen op dit moment.
Ja.
En je ziet natuurlijk ook dat steeds meer organisaties er transparant over zijn als het gebeurt. Ja. Dus hiervoor waren ze dat misschien minder. Mm-hmm. Dus dat is ook een...
Het komt meer naar de voorgrond.
Dat vertekent eigenlijk constant het beeld. Want je kan het niet vergelijken met situaties eerder, omdat mensen nu geneigd zijn misschien eerder transparant te zijn over wat er is gebeurd.
Ja, bijvoorbeeld ook. Ja. Zo zijn er nog meer factoren.
Ja, nee, maar ik wil toch, want voor de aanval in de Oekraïne was er een verhoging van het aantal aanvallen.
Ja? Vanuit Rusland.
Vanuit Rusland.
Meldingen van...
Meldingen, ja, dat werd duidelijk gemeld. Ja, dat klopt. Nou, dus de hele simpele vraag is... zijn er nu ook meer meldingen?
Er zijn nu meer meldingen, maar dat komt door de dingen die gepubliceerd zijn van de laatste tijd. Dus de mensen weten waar ze naar moeten zoeken en dus ga je ook meer vinden.
Ja.
En dat is de meer aan meldingen die wij zien op dit moment. Maar ik denk dat als je de analyse zeg maar van buiten of het grotere plaatje eigenlijk bekijkt, dan zie je dat China op dit moment strategischer bezig is.
Ja,
dus waar ze vroeger zeg maar individueel een aanval hier en daar op kritieke infra deden, zijn ze nu een infrastructuur aan het inrichten om strategisch veel meer aanvallen te
krijgen. Nou, het is goed dat je erover begint, want eerder deze maand hadden we het over de MIVD. Die meldde, er was Chinees malware gevonden in een apart R&D-netwerk, geleverd door Fortinet. Nou, eigenlijk een hele openbaring. Vrij uniek dat dat zo uitgebreid gedeeld werd. Wat zegt dat jou, die hele melding?
Nou, dat zegt mij vooral dat ze internationaal gecoördineerd ergens mee bezig zijn.
China.
Juist de westerse inlichtingendiensten. Met het openbaar maken van iets. Dus ze willen iets kenbaar maken van ons.
Mm-hmm.
Want je gaat deze hele specifieke kennis die een inlichtingendienst heeft, dat is eigenlijk een wapen wat zij zelf als inlichtingendienst kunnen inzetten. Want zij weten iets wat andere personen, partijen niet weten. Of de Chinezen in dit geval niet weten. Dat maken ze kenbaar. Daarmee geven ze een geheim van zichzelf bloot. De Chinezen weten nu ook, zij weten wat wij aan het doen zijn. Dus ze schieten zichzelf daarmee in de voeten. Maar dat betekent dat ze een hoger doel dienen. En dat hogere doel is blijkbaar het kapotmaken van dit botnet op dat moment.
Ja, want dat doen ze dus om te kijken, nou, wie in de westerse wereld heeft hier nog meer last van? Hoe kunnen we elkaar sterker maken?
Ja.
Om te zorgen dat de weerbaarheid over de hele linie verhoogd zou worden.
Exact. Zij zien blijkbaar dat de Chinezen zich dus aan het ingraven zijn in een netwerk hier.
Ja.
En er is blijkbaar ergens een threshold overschreden waarna ze hebben gezegd, nu moeten we actie gaan ondernemen en nu moeten we die Chinezen uit onze netwerk krijgen.
Ja, nou.
En dat gaan we doen door deze hele concrete informatie te publiceren.
Ja. Maar Ricky, was die informatie dan uniek? Was het dan? Ja?
Dit is hele unieke informatie, omdat het hele specifieke malware is die gericht is op één specifiek device. Hè. Dus voorheen zagen we hele geavanceerde malware die op een Windows-PC wordt geïnstalleerd. Het is extreem geavanceerde malware, hebben we echt nog nooit gezien hiervoor. Die bedoeld is voor een netwerkrouter.
En was die ingewikkeld, moeilijk?
Ja, daar is echt heel lang aan ontwikkeld. Dan moet je echt aan heel veel mensen die misschien wel een jaar lang daaraan gewerkt hebben. En het specifieke wat die malware doet is, die kan zichzelf heel goed verbergen. En dat hebben we zelden tot nooit gewoon hiervoor gezien op dit soort devices. En je moet het zo zien, hè, als wij als incident responders zeg maar een netwerk of een bedrijf binnengaan, dan weten we perfect wat we moeten doen op al die Windows-computers.
Mm-hmm.
Maar die routers is eigenlijk een beetje niche, bijzaak. Ja. Weet je, iedere router is anders, iedere router werkt anders. Niemand heeft daar echt heel goede verstand van. Dus dat is de ideale plek voor een Chinese spion om te gaan zitten.
Ja.
En zij hebben er dus ook nog eens voor gezorgd dat als er dan al naar gekeken wordt, dat ze zichzelf nog steeds heel goed verbergen.
Ja, nu weet ik mensen die dan zouden zeggen, ja, was ook een kwestie van de juiste update, zorgen dat de firewall in orde was. Weet jij daar meer van? Of hadden ze dat op zich goed voor elkaar bij Defensie?
Nou, wat heel leuk is aan deze specifieke malware, of tenminste, ten eerste, Defensie had niet geüpdate. Dat is duidelijk. Daarna zijn ze erbij gekomen. Mm-hmm. Maar wat deze malware verder doet, is dat als je daarna gaat updaten, zorgt die malware ervoor dat het nog steeds geïnstalleerd blijft. Dus al heb je de nieuwste versie, dan werkt die malware nog steeds op dat apparaat.
Ja, precies. Even uitzoomen, hè, want de reactie van China, nou, die kon je eigenlijk uittekenen, namelijk met klem ontkennen. Chinese ambassade zijn zelfs kwaadaardige speculaties, ongegronde beschuldigingen. Wat is de bigger picture hier volgens jou?
Nou, het mooie aan cyber is dat je het altijd kan ontkennen. Hè? Ja. Zoals Trump ooit zei, dat we die 16-jarige puber op de zolder. En iedereen denkt dan, dat zou best kunnen.
Ja.
Dat kan ook namelijk. Maar dat is het voordeel. Maar de bigger picture is gewoon, ik denk wat, je hebt een belangrijke tijdslijn hierin. Dus je ziet Microsoft in mei 2023 zeggen dat ze medium confidence hebben dat China zich aan het op strategische plekken op kritieke infra aan het ingraven is.
Mm-hmm.
dus aan het nestelen. En dat is verhoogd in januari naar high confidence.
De vorige maand dus?
Ja, exact. Dus ze hebben nieuwe informatie waardoor ze zeker weten, er is niks hoger dan higher, hè. Dat bestaat gewoon niet. Dus het allerhoogste niveau wat je kan hebben, weten ze nu zeker dat China deze strategie uitgerold heeft.
Ja.
En dat is een significante verandering, omdat de Chinezen hebben hiervoor wel op kritieke infra gezeten. Mm-hmm. Maar het is nooit zeg maar zo dat al die hackers de instructie hebben gehad om dit te gaan doen. Dus het zijn, hiervoor zijn het gerichte, noem het één bedrijf wat aangevallen is. En nu is het, ga je ingraven op alle mogelijke plekken.
Ja, en welke reden zouden ze daarvoor kunnen hebben? Of moeten we dan bij geopolitieke analisten aankloppen?
Nou, ik vond de metafoor wel goed dat dit stok achter de deur is. Dat je op een later moment kan slaan. Dus als er een situatie verandert, kan je dit inzitten. Zo van, ik heb je bij de ballen, zeg maar, dat idee. Ja. Ik denk verder dat het wel serieuzer is. En in mijn optiek moet je dat interpreteren als dat er ergens op heel hoog niveau in China is er dus een besluit genomen van, we gaan deze nieuwe strategie implementeren. Dus wij geven onze hackers de instructies om zich in te graven in kritieke infra. Mm-hmm. Dat is nogal wat. Mm-hmm. Op het moment dat je dat namelijk gaat doen, weet je dat er, als je de tijdslijn gaat bekijken, zeg maar, hoe langer je dit doet, hoe groter de kans is dat je gepakt wordt. Dus vaak zet je dit middel pas op het laatste moment in.
Ja.
En dat hebben we bij Oekraïne hebben we dat bijvoorbeeld ook gezien. Daar hebben de Russen zich op strategische plekken ingegraven. Ja. En op het moment dat de inval in Oekraïne begon, toen werd er allerlei wipermalware uitgerold in Oekraïne.
Ja,
en dat werd gedaan vanuit die strategische punten.
Ja, ja. Ja, maar wat doet dan het Westen? Want het is hetzelfde als je alle vliegdekschepen naar het Westen stuurt.
Ja.
Wat doet het Westen?
Hetzelfde inderdaad.
Ja, ja, precies hetzelfde. Ja. Wat is de tegenreactie?
Geen idee, dat weet ik niet.
Maar je ziet niet.
Ja, nee, wat wij doen is dit openbaar maken om ze eruit te krijgen.
Maar zie jij niet ergens van, hey, nu gaat het Westen
hebben een tegenaanval,
tegenoffensief, extra beveiliging, extra security toevoegen. En zie je dat ontstaan?
Nou, het lastige is voor de Westerse spionagediensten, die kom ik niet tegen natuurlijk. Weet ik gewoon ook niet zo heel veel van.
Ja. Dus het transparant maken, het melden, dat is dan eigenlijk hetgeen wat we ervan meekrijgen als reactie vanuit het Westen.
Zeg nog eens.
Nou, het feit dat het gemeld wordt door in dit geval de MIVD, dat is wat wij merken van dat er een aanval vanuit een ander werelddeel
komt. En ze komen concreet met die malware, dus we kunnen het ook zien, controleren. En weet je, dat is een metersdik dossier, dus we weten zeker dat dit gebeurt vanuit China in ieder geval.
Ja, precies.
En de Westerse inlichtingdiensten worden nog wel eens blootgelegd door bedrijven als Kaspersky. Weet je, die zitten in Rusland en die komen dat dan tegen.
Ja.
Wij zelf merken daar niet zo heel veel van. Dus ik weet niet wat de Westerse inlichtingen als tegenreactie daar precies aan het doen zijn.
Ja.
Wat ik wel zie is dat ze, ergens is dus besloten dat we moeten dit openbaar gaan maken, want wij moeten het Westen hier tegenwapenen.
Ja, oké, okay, tot zover even China. Sanne, we zeggen ook wel eens hier in de studio, we zijn digitaal, cybersecurity is gemeengoed. Elk bedrijf moet het tegenwoordig doen, doet het ook. Net zo vanzelfsprekend als je energierekening en je verzekering regelen. Onderschrijf jij dat?
Ja, absoluut.
Ja.
Maar ja, dit is wel een heel interessante casus. Want we hebben het hier over het gebruik van bepaalde kwetsbaarheden, waar je natuurlijk, ja, die je zo snel mogelijk moet dichten voordat er iets fout kan gaan.
Ja.
Vaak zijn dat ook de welbekende zero days. Dus dat zijn de kwetsbaarheden waar die wel zijn geïdentificeerd, maar waar nog geen kennis van is genomen door de maker van het softwareproduct of van het hardwareproduct, of waar nog geen patch voor is uitgerold.
Ja.
Dus dat is weer een stukje lastiger. Want ik hoorde net ook al, oh ja, dan moeten we gaan patchen en dergelijke.
Ja, maar dan moet dat wel kunnen.
Maar wat doe je als er nog helemaal geen patch voor is? En je ziet dus wel dat actoren of hackersgroeperingen, die maken dus heel veel gebruik van dit soort kwetsbaarheden.
Mm-hmm.
Ze hebben een soort van de loper van, dus de loper van een deurslot die niemand anders heeft. En dit is wel heel erg aantrekkelijk voor dit soort hackersgroepen.
Ja.
Dus ja, moeten we, is gemeengoed, we moeten hier ons tegen wapenen? Absoluut. Alleen, ja, we hebben het hier wel te maken met iets waarvan je, ja, waar je wel voor kan wapenen, maar waar die standaard adviezen van ga updates draaien misschien een stuk lastiger voor gaan werken.
Ja, dus we weten dat hackersgroepen zero days proberen te ontdekken, maar wat weet je van de inlichtingendiensten? Hoe hard zijn die bezig om dat te ontdekken, om zero days te ontdekken?
Heb jij er wat van?
Het is wel een heel erg interessant ecosysteem, zoals je dat ziet. Ik bedoel, zero days zelf identificeren, dat is hartstikke tof, hartstikke makkelijk.
Mm-hmm.
Want die zijn gewoon super handig. Als jij probeert binnen te komen met een phishing mailtje ergens binnen een organisatie, ja, dan zit je, er zit er een detectielaag tussen.
Mm-hmm.
Heel veel detectielagen, inclusief persoon die er naar kijkt, mailfilters en dat soort dingen.
Yeah.
Heb jij ergens een zero day voor een bepaald toestel binnen het netwerk, bijvoorbeeld een edge device, een toestel binnen het netwerk dat aan het internet is verbonden, waarmee je het netwerk van de organisatie binnenkomt?
Yeah.
Veel minder monitoring op.
Ja.
EDR, Dus endpoint detection en response is daar meestal niet op verkrijgbaar.
Ja.
Heel moeilijk incident response op te doen.
Ja.
Dat is gewoon ontzettend waardevol als je die hebt. En daardoor is het ook al een heel interessant ecosysteem.
Ja.
Want ja, ze zoeken ze zelf. Maar je ziet ook dat actoren wereldwijd personen recruteren. Commerciële organisaties die zoeken recruteren. Juist om hun arsenaal aan zero-day capabilities te vergroten.
Ja, nu was ook interessant onderzoek van NOS aan het begin van deze week. Dat meldde dat 10.000 computersystemen wereldwijd, duizenden in Nederland, kwetsbaar zijn voor cybercriminelen en inlichtingendiensten. Dus wie dan ook wil binnenkomen. En volgens de DIVD draait dat dan ook vaak om geen updates en patches draaien. Nou, dat zeiden we net al. Je zei ook, bij een zero-day is het lastig om dat voor elkaar te krijgen. Maar is het niet ook een percentage of een factor luiheid, zuinigheid of onwetendheid? Of hebben we dat wel voor elkaar?
Nou ja, ik mag hopen dat een organisatie met een gemiddelde maturity of volwassenheid dat soort dingen wel heeft. Maar soms zijn dingen gewoon een stuk lastiger dan om in de praktijk uit te voeren dan hoe het op papier staat.
Ja.
Organisaties die bijvoorbeeld zeggen, ja, dit gaan we ontzettend doen. Komt op de roadmap voor eind van dit jaar te staan. Want we hebben nog andere prioriteiten.
Dus de prioriteit is toch nog steeds niet hoog genoeg. Zelfs nu de spanningen geopolitiek wat extra voelbaar zijn, zou ik maar zeggen.
Nou, of hij is niet hoog genoeg, of ze kunnen niet anders. Soms heb je met bepaalde systemen te maken die draaien op zo'n oude software of hardware, ja, dat je gewoon niet zo kan zeggen, nou, we gaan een patch draaien en het is opgelost. Dan moet je toch al andere maatregelen gaan nemen. Zoals bijvoorbeeld defense in depth strategie. Dus dat je meerdere maatregelen achter elkaar zet om toch zoiets te beveiligen totdat je wel zoiets zou kunnen patchen.
Ja, we hebben het nog niet eens gehad over de oorlogen die nu spelen in Oekraïne, in Gaza. Ricky, eerst even naar Rusland. Hè, want we hebben het heel erg gehad over Rusland toen die invasie in Oekraïne net was begonnen. Offensief cyberprogramma waarvan we dingen hebben gezien. In de praktijk toch ook minder hybride dan vooraf was voorzien, volgens menigeen.
Ja.
Hoe kijk je naar de huidige situatie en ook de dreiging voor Nederland wat dat betreft?
Welke dreiging bedoel je precies?
Nou, vanuit Rusland. Want het blijkt alsof in ieder geval, again, N is één, wat horen we niet. Dat stil is aan het Russische cyberfront.
De Chinese hackers zijn de beste hackers in de wereld. En daarna komen de Amerikanen en daar ergens onder zitten de Russen. Dus de Russen zijn ietsje minder goed.
Okay.
Dus wat dat betreft is de dreiging denk ik ook ietsje minder.
Mm-hmm.
Ik denk dat wat we goed hebben geleerd van Rusland is dat we van Rusland hebben we daarvoor dat die inval zeg maar begon, hebben we heel veel gezien.
Mm-hmm.
En daar hebben we eigenlijk van geleerd dat we dachten heel weinig te zien van die Russen. Maar het bleek in de praktijk dat we behoorlijk veel eigenlijk.
Ze hebben eigenlijk hun hele arsenaal ingezet, zo gezegd.
Verpatst eigenlijk een beetje, zo is het.
Ze hebben hun hand overspeeld.
Ja, eigenlijk wel. Dat denk ik oprecht. Okay. Eigenlijk dat de situatie is.
En als we dan kijken naar de oorlog in Gaza, hè, nou, dat is Israël en Hamas, maar we weten dat Iran daar ook een rol in heeft.
Ja.
Hoe zien we dat dan? Want die zouden dan misschien ook in de buurt van die top 3 komen.
Nou, van Iraanse hackers weten we ook dat die heel prominent aanwezig zijn. En daarvan is de kwaliteit ook een stuk lager. Dus daar hoef je denk ik wat dat betreft ietsje minder zorgen over
te
maken.
Niet wat ons, maar wel daar in de regio.
Ja, zeg maar het aantal zero days dat zij kunnen inzetten zal lager zijn dan een Amerika of een China, denk ik. Maar goed, dat is puur in getallen.
Ja.
Maar ze hebben wel Iran achter zich en Iran kan echt wel wat. En dat is natuurlijk zorgen.
Ja, nu las ik ook een recent gepubliceerd rapport vanuit mede Google. Wat zei, ja, er werden veel minder cyberaanvallen gebruikt dan bijvoorbeeld die Russische invasie in Oekraïne.
Ja.
Dus dat geeft ook aan dat Iran daar gewoon minder capabilities voor heeft, zou ik maar zeggen.
Ja, de vraag is of Iran zeg maar het hackerteam wil uitlenen voor zoiets. Hè? Dat,
ja.
Het is natuurlijk behoorlijk vertrouwelijk en geclassificeerd allemaal. Je gaat niet zomaar dat inzetten voor iets.
Ja.
Wat je niet belangrijk genoeg wellicht vindt.
Nee. Waar hebben wij nou het meeste van te vrezen? Gaat dat om toch China of ook toch Rusland of misschien toch ook Iran?
Ja, goeie vraag. Niemand weet dat. Als iemand dat wist, dan
ik kan me uitleggen wat een goede, wat je zegt, die is beter, die is slechter. Is dat gewoon dat je meer zero-days kan ontdekken? Of dat je
de Chinezen winnen iedere hackerwedstrijd die er is. Dus die zijn echt ver voor. Vroeger waren het de Amerikanen, zeg 10 jaar geleden. Die wonnen toen al die hackerswedstrijden.
Mm-hmm.
En nu zie je dat de Chinezen al die hackerswedstrijden winnen. Dus die hebben gewoon enorm veel technische kennis. En ik ben af en toe bijna verbaasd hoe weinig we daarvan in de praktijk zien.
Omdat ze in die wedstrijden nog veel meer doen. Kun je een voorbeeld geven?
De kunstjes die ze daar laten zien, die zijn
maar kun je voorbeeld
zo
geven?
Belachelijk goed. Nou, de Tesla's die ze hacken, ik noem maar eventjes wat hoor.
Ja,
een simpele auto. Ja, maar die hacken ze dan op zo'n geavanceerde manier dat je echt je hoekje ervoor afzet van wat hier gebeurt, weet je wel. Dat is gewoon de
maar
situatie.
Maar komt dat dan ook voort vanuit gewoon dat China misschien al jarenlang geïnvesteerd heeft in gewoon heel veel vaardigheden en talent? Om te zorgen dat ze
hebben de wet van de grote getallen gewoon. Hè. Er wonen heel veel mensen. De universiteiten steken heel veel energie daarin.
Mm-hmm.
Dan krijg je vanzelf goede mensen. mensen. En heel duidelijk merk je ook bij die hacker contest dat die kennis gedeeld wordt.
Ja.
Dus je ziet bijvoorbeeld, vroeger zag je nog wel eens één persoon die dan heel goed is. Nou, dan zie je die ene persoon de hele tijd terugkomen. Ja. Maar in China zie je dan persoon A en volgende week is persoon B die de trucjes van persoon A doet. Dus je ziet dat die communicatie, die lijnen lopen daar goed allemaal.
Ja.
En die mensen werken allemaal bij de grotere bedrijven daar. Dus bij Tencent, dat ja. soort partij moet je dan aan denken. En wij zien de statelijke actoren zien we natuurlijk niet. Nee. Ik vraag me dan altijd heel erg af, wat kunnen die dan wel niet?
Ja, dat weten we dus eigenlijk niet eens.
Nee, daar hebben we geen concrete informatie
over. Nou, ik bedoel, er zijn natuurlijk wel gewoon manieren om je hier tegen te beschermen. Nu klinkt het net alsof wij voor alle grote hackersgroeperingen
als ze willen, wereld... Als ze willen, kunnen ze natuurlijk altijd binnenkomen.
Hoe lang je ligt aan hoeveel tijd en hoeveel middelen je inzet natuurlijk.
Maar hoeveel zero days je hebt, dat ook. Ja.
Bijvoorbeeld, maar wij kunnen ook gewoon dingen inzetten om ervoor te zorgen dat dat niet dat minder kans heeft. Ik bedoel, we hebben het over zero days.
Zo alleen de tegenaanval, nu tegen...
Dat je dat zegt. Dus wat de FBI heeft gedaan dus van de week, die hebben zo'n botnet wat de Chinezen gebruikten voor covert communicatie. Dus wat ze deden was heel veel routers in netwerken, zeg maar, hebben ze gehackt. En via zo'n router, of een specifieke NAS-device was het dan, via dat device hacken ze dan Nederlandse infrastructuur om te maskeren waar ze vandaan eigenlijk komen.
Ja.
En de FBI heeft binnen één dag, dat is echt een unieke actie, ook belachelijk zeldzaam is dat hoor, hebben ze dat in één keer offline gehaald. Dus je moet het zo voor je zien dat die Chinezen dat netwerk continu gebruikten.
Ja.
En van op de ene of de andere uit.
Ja, precies.
Ineens hebben ze die toegang niet meer.
Ja, maar
dat is dus zo'n actie die je hiervoor uitvoert.
Dat is bijvoorbeeld. Maar we kunnen ook, je kan het ook wat kleiner pakken. Dit is natuurlijk een vet grote actie geweest. Echt ontzettend goed. Je moet heel erg nauwkeurig te werk gaan. Want één ding vergeten en ja, vergeet het maar. Je moet ontzettend nauwkeurig te werk gaan. Maar
een keer als je ook eerder voorgevallen zo'n situatie. En dat was toen Rusland-Oekraïne inviel. En dat was na de invasie. Toen hebben ze eenzelfde netwerk hebben ze toen platgelegd.
Ja, ja.
Maar dat vind ik dus interessant. Dat was na de invasie. En nu gebeurt het voordat er iets heeft plaatsgevonden.
Ja.
Ja, maar als we dus kijken van hoe kunnen we ons beter beschermen. Nou ja, wij zitten allebei heel erg op dreigingsinformatie. Kijken op die inlichtingen en dergelijke. Goed samenwerken met dat soort mensen. Dat is denk ik wel echt een hele goede om je tegen dit soort dreigingen te beschermen.
Ja.
Er worden constant aanvallen gedaan en heel snel die informatie daaruit halen en er actionable intel, zoals we dat noemen.
Ja.
Dus echt inlichting waar we direct iets mee kunnen doen, kunnen vertalen, is wel echt essentieel in dit verhaal.
Maar dit is een hele interessante vraag, want mijn slotvraag, dat is misschien wel de million dollar question. We hebben een paar dagen geleden Donald Trump horen zeggen, nou, NAVO-landen die de 2%-norm voor defensie niet halen, die gaan wij niet beschermen. Nou, dat is best een eng idee als hij onverhoopt weer president van de Verenigde Staten zou worden. Wat betekent dat dan? Zijn we op onszelf aangewezen in Europa? Kunnen we nog wel samenwerken om te zorgen dat we die kennismuur kunnen bouwen?
Nou, er zijn ontzettend veel initiatieven om de beveiliging binnen cybersecurity beter te maken in Europa. Ik bedoel, ik als trotse coach van het Europese team dat twee keer de internationale competitie heeft gewonnen, moet dat natuurlijk wel in de zin
zijn.
Dus we hebben zeker wel die kennis en de talenten. Kan wel meer, dus mocht je geïnteresseerd zijn in cyber, hartstikke leuk werkveld.
Ja, maar dus ik hoorde jullie ook een beetje zeggen, als het gaat om cyber hoeven we ons niet extra veel zorgen te maken. Er gebeurt genoeg om de situatie te monitoren en het dreigingsniveau daar goed in de smiezen te houden. Of zie ik dat verkeerd, Ricky?
Nou, het is een wedstrijd die je gewoon continu moet vechten.
Ja.
En dat doe je het beste met zoveel mogelijk mensen. Dus dan moet je vooral in internationaal verband zo groot mogelijk houden.
Ja.
Wat dat betreft is het gewoon een numbers game tegen elkaar.
Maar dan word jij niet bang voor zo'n uitspraak van Trump?
Nou, dat is heel gevaarlijk. Dat, als wij er alleen voor staan, dan kunnen we vrij weinig.
Ja, maar je zei China 1, toen zei Amerika 2, toen zei jij Rusland 3. Is Europa 4?
Ik denk dat Nederland vrij goed is. En,
de rest van Europa.
Dat is iets anders dan Europa, ja.
Oh, ja, okay.
Maar in ieder geval in Nederland hebben we het goed voor elkaar dus. Redelijk goed.
Wat is goed voor elkaar? Je kan dit niet meten, dat is het vervelende hieraan.
Ja.
En je weet het pas als het fout gaat ook. Dan weet je, oh shit, we hadden toch niet goed voor elkaar. Dat is een beetje de situatie. Dus het is echt heel lastig om dit te voorspellen. Net zoals dat we dachten dus dat Rusland Oekraïne midden 2 seconden helemaal plat zou leggen. Nou, dat bleek ook niet helemaal waar te
zijn.
Dus er zit een enorme onzekerheidsfactor in.
En zorg voor tijdige informatieuitwisseling. Want als het ergens bij buurlanden gebeurt, zorg ervoor dat je tijdig informatie uitwisselt. Want je kan zomaar de volgende zijn.
Zoals de MIVD laatst deed dus. Wat dat betreft.
Tijd is het belangrijkste factor. Je moet altijd zo snel mogelijk schakelen.
Nou, de volgende keer dat er iets gebeurt, gaan we het er zo snel mogelijk over hebben. In BNR Digitaal met jullie. Voor nu dank ik jullie. Cyberspecialist Ricky Gevers van Responders en Sanne Maasakkers, senior analyst bij Mandiant, onderdeel van Google. Na de break praten we over hoe de blauwe vogel die we ooit kenden als Twitter, de vleugels verloor door Elon Musk. En hij probeert een nieuwe op te zetten in de vorm van X. En dat hele proces is met bronnen van binnenuit gedocumenteerd. Straks meer na de break.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Levi 9 Technology Services. Partner in software, product development en digital strategy.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Welkom terug bij BNR Digitaal. Waarom raakte Elon Musk toch zo in de ban van Twitter? En wat gebeurde er nadat hij dat platform overnam? En hoe krijg je mensen te spreken die daar werken, zodat we met z'n allen die soap kunnen blijven volgen? Dat alles beschrijft onderzoeksjournaliste Zoe Schiffer, bekend van Platformer, in haar boek Extreem Intens Twitter onder Elon Musk. En we spreken haar nu, so I'll be switching to English now, as I say, welcome to BNR Digitaal, Zoe Schiffer.
Thank you so much for having me.
Yeah, good to have you. So to start off, I have to share a word of thanks because of your coverage at Platformer, especially inside everything that's happened at Twitter or X or wherever we are able to discuss that on a meta level, if you will, over here in the Netherlands. Can I just ask you, what's your motivation to keep digging through that company?
I mean, I feel like from the moment that Elon Musk said he was going to buy Twitter, it was like, for a tech reporter, our Super Bowl. We were like, okay, all hands on deck. This is the biggest story of the day. I think that's gotten to be a little less true over time for reasons we can talk about. Like, the cultural relevance of the platform has declined, but for so long, it just felt like the most important story of the day. And as a tech reporter, that's the exciting place to be.
And when you say most important story of the day, do you mean maybe the most exciting story in tech of the 21st century?
That's how I feel. That's why I wrote a book on it. So I hope others agree.
Yeah, but can you tell me more? Why is it so an important story? Because it's just a tech billionaire who buys a platform.
I think because Twitter's cultural relevance always outpaced its kind of business fundamentals. The importance that it had across sports, media, and politics had such a global scale. It had the most important people across all of those industries. And then it also had just everyday users who were good at tweeting, who could go viral for saying something funny on the platform. So it had this kind of magic, and you'd have a real world event that happened, violence that broke out somewhere in the world, or the Grammys, or some big awards show, and you kind of have the real time event and then the live reaction to that event on Twitter. And it felt like the place that we would all go in real time to have a conversation about what was happening in the world day in and day out.
Yeah, so that very much appeals to the whole concept of X now being the town square, if you will, the analogy we've made so often and that Elon has made as well in several instances. Now, we could ask you why and how has Musk done to X what he did, but that's all in your book. So what I'd actually like to ask you, what's the biggest consequence of what he has done to X from a broader societal point of view?
I mean, I think the biggest consequence is without a doubt that the social web has fractured. And I think the idea that we would have one platform to go and speak about what's happening in the world, that is now a thing of the past. I think we're going to have Threads, we're going to have Blue Sky, Mastodon, people will still be on X, but we're not going to have this one kind of central place where, particularly for people like you and I who are in media, is kind of our hub and the one place we can go. Now, when we share a message, we have to do it on 8 different platforms all at the same time. And I think that that has consequences outside of media. It matters for democracy across the globe.
Yeah, but is it because of Musk or is it more the social media trend you see in the world?
I think that that was the trend, but he accelerated it. There's no question that what he has done to X has spurred so many people to leave the platform and has given rise to platforms like Threads. And I think Threads has embraced decentralization, the idea of federation. And so I think Elon Musk's decision-making has kind of reverberated across the social web.
Yeah, at the same time, I would argue most companies or parties or people, if you will, who are still on X, still go to X to actually make their announcements or comments on anything that happens in the world, even, you know, nearly 1.5 years post-acquisition. So, yes, we do have all these other platforms, but X still seems to be the go-to place for all the big voices in the world to express them.
Do you feel that way? I feel like it's less so now than it used to be. And I do think also, while it might be a place where individuals, high profile individuals in particular, are able to make announcements, the overall conversation has declined. And so it doesn't feel like that place where we're all going to discuss events in real time, whereas one politician might still make that announcement on X.
Yeah.
So do you think that Musk on purpose made this happen, or was it more a consequence of what he did?
I think it was absolutely a consequence of what he did and a fundamental misunderstanding of how Twitter worked and a lack of empathy for Twitter users. You know, Elon Musk operates from the perspective of his own Twitter experience, his own X experience, and his experience on that platform is very unique because he has been for so long a power user and one of the most followed people on the platform. And I think when you prioritize that experience and you make product level changes to tweak and improve that experience, it impacts every other user, and it does so in seemingly a negative way.
Yeah, I like a lot about in your book, you start with the anecdote that he was in a plane and it was so important for him that his tweet had more views than a tweet of Biden. Can you tell that? Because it's a great story to start with.
So Elon Musk is at the Super Bowl in February of 2023, and he tweets about the Philadelphia Eagles, and Biden sends out a very similar tweet, the president of the United States. And Biden's tweet does a lot better. It performs a lot better than Elon Musk's tweet. And for months prior to this, Elon had been very preoccupied with his popularity on the platform, which seemed to be declining. He was convinced that it was declining because of sabotage. An engineer had planted a bug in the algorithm to suppress his tweets. And data scientists and engineers had looked into this and tried to tell him, like, no, it doesn't seem like that's the case. I think your popularity has just declined. But he wouldn't really hear of it. His lieutenants would say things like, I understand that the data says this, but I trust Elon's intuition more than the data. So this really comes to a head at the Super Bowl with Biden's tweet. Elon is completely furious that his tweet has performed so poorly compared to Biden's. And after the game is done, the Eagles lose, which is also probably tough since that's the team he was rooting for. He gets on his private jet and flies back to the office, and he's livid. And he tells the engineers they have to arrive at the office, stay overnight, and fix this problem. So about 80 engineers come to Twitter's office that night. I think the message
in the middle of the night,
asking them to arrive. Yeah, it's like 2:30 a.m. So yeah, very early in the morning. And they rewrite the algorithm. And on Monday that week, we woke up. I don't know if you all remember this, but I certainly do. And our entire feed was Elon Musk. It was like Elon replying to people, two of Elon's tweets in a row, Elon mentioning someone. Like, it was a whole feed of Elon Musk. So we could immediately see the ramifications of this decision on the platform. And while it might have made his experience in the short term better, although they eventually rolled it back, like, it made all of our experiences immediately worse.
Yeah, so that's an interesting piece of insight behind something that we still remember vividly. So all this is chronicled in your book. At the same time, a lot of what was news from time to time was broken in your platform or newsletter, which we follow closely. And what always occurs to us, Zoe, is how most notably with X, as you've been, you know, reporting on it from the inside, is how you get access. Obviously, you've mastered getting access to inside sources, but how hard is it, can you tell us about that, to reach those sources and keep reassuring them that their identity and info is safe with you, but still be able to break the story?
Yeah. So, I mean, just from a practical standpoint, the type of reporting that I do is always kind of following the biggest story of the day. So I'm very accustomed to starting from zero in terms of sourcing and then having to source up really fast and break news. So with Twitter in particular, at the beginning, it was difficult because it was a very competitive beat and people were really nervous. It wasn't really clear whether Elon Musk was actually going to buy the company, and if he did or didn't, would they keep their jobs? But what I did from the beginning was say that the people that seemed like they were going to keep their jobs no matter what were going to be engineers. And so I really focused on sourcing up specifically on the people who had the most technical knowledge at the company, because I thought regardless of what happened, they would be safe. And so it was a good kind of relationship to invest in for me. And then it was a matter of just reaching out to as many people as possible. Now, I will say, when Elon Musk bought the company and started making very erratic decisions, and I think from employees' perspective, really disrespecting them, this quest of mine became a lot easier because people were very unhappy and now a lot of people wanted to talk. And then it became a game of, okay, all of these layoff rounds keep happening. How many sources do we still have after the layoff is done? Okay, another layoff round is coming. And what are we down to now? And do we have to source up again?
Yeah. So at the same time, you still have to guarantee to those sources who may well or not be in doubt of their actual job to keep providing you with snippets of information, even through that whole tumultuous period. How do you manage that?
Yeah, I think it's a matter of having enough sourcing. You know, one funny thing that happened is Elon Musk became very preoccupied with me and Casey Newton's reporting, and he started saying things like, we need to find the leaker, we need to fire the leaker. And I thought that terminology was so funny and such a misunderstanding of how media works, because if we had one person telling us information, they would have been fired a long time ago, and we wouldn't be able to publish that. You can't publish a story with one anonymous source. It would be not practical or right from a journalistic perspective, and it wouldn't be safe for that person. So the way that you keep people safe is kind of strength in numbers. Someone tells you something, and if you're able to corroborate it with eight other people who are in the room, suddenly it's a lot less clear where that information is coming from, and it's a lot more certain that the information is accurate.
Yeah. So do you still maintain a lot of sources within X? Because it seems to be quite, you know, within Elon's talents, if you will, these days.
Yeah, the people who have stayed, I think, are either very bought into Elon's vision or are staying because they really have to for visa reasons or family reasons. And so it's a lot harder to talk to people now than it used to be. I also think personally, having written a book on this and kind of seen the aftermath of all of these decisions play out in real time, the story is less interesting to me now than it was the period that I was covering in the book. I think the company under Linda Yaccarino, who's the CEO supposedly today, is not as fascinating to me. So I'll continue reporting on it, and I've been able to maintain some sources. But I think that kind of twist and turn and TikTok of all of the events as they were playing out, like that period was really the year after he bought the company. And I think it's a very different company today.
Yeah, but I'm curious, do you think that Musk will achieve his everything app? Will he grow X, or do you think, well, it's done now?
Well, I'm curious to hear you say that it still feels relevant, because from my perspective, it doesn't. But I know that that's not true for everyone and everywhere. So to me, I think that X will become an input for XAI, his artificial intelligence company, and it will become a data set and a training ground for his large language models, because I think that the momentum of the tech industry right now is so focused on generative AI, and the business fundamentals of X Corp in particular are so shaky that I don't see it being his primary focus moving forward. I think more and more it's going to shift towards artificial intelligence.
Joe van Buurik en Ben van der Burg.
We praten verder over de wereld van tech, ook buiten de klauwen van Elon Musk, met onze gast Zoe Schiffer, auteur van het boek Extreem Intens, Twitter onder Elon Musk en journalist bij Platformer, een digitale nieuwsbrief hoog aangeschreven voor onderzoeksverhalen en analyses vanuit de VS. Dus we schakelen weer even terug naar het Engels. I'd like to move on to a few other topics regarding tech, but not X per se, because When I talk about the way we do our work, the way we base our views on digital technology, that's often based on what's reported and announced in the US, because obviously
what you do.
Yeah, what you do, because that's where tech companies are largely based and operating. But if I may ask, Zoe, how do you as a tech reporter and your fellow reporters view us in Europe doing tech, maybe?
You mean from how you cover it or how? Because I will say, like, from a regulation perspective, Europe is so far ahead of the United States.
Really?
On tech regulation.
You really think so?
Oh my gosh.
Why?
What have we done?
Well, what have we done?
We have a Senate hearing, but we don't pass. No, I think that there's no question the EU has passed actually with the I don't want to mess up the name of
the Digital there's Markets and Services Act and the AI Act.
Yeah. Exactly. But I think, and GDPR, which I think has mixed results, but like there's actual regulation. And I think in the United States, we talk a lot of chalk, but we haven't taken a ton of action.
Yeah, but
so that's an area where, yeah.
Yeah, but okay. But is it an example for you, or you think, well, they are going too far in Europe? It's too much regulated.
I don't know. This is a question for me because we have so little regulation, but the economy is better and it's a better, I think, easier place to start a tech company. But I think users are a lot less happy than they are in Europe. That was kind of my hypothesis. But what do you think? Because you're on the opposite.
Well, it's interesting, Zoe, because we discuss those
acts a lot,
quite a lot on our show and in general as well. But we tend to be a bit critical of those ourselves. You know, we'll be arguing, it's good that we have this law, but then there's been some lobbying, there's been some compromise. And oftentimes those are not good enough yet. You know, they're still work in progress.
So my
question was mostly about how do you view that in the US? Do you think, oh my God, they're really doing a great job in Europe? Or are you able to get some of those like nuances, if you will, like I've just expressed, like, you know, they're doing a good job, but it can still be brought a lot further?
I think that we have that nuanced perspective. I mean, I think both things that you said are true. I think we look to Europe and we're like, wow, they're actually doing it. They're actually passing laws that have some teeth in them, and tech companies are changing their policies as a result. We see Apple and Meta making decisions based on the laws that you have in Europe in terms of how to roll out Threads, how to share data across apps.
But primarily...
Yeah, I guess I'll just leave it.
But primarily, I think, but I will ask you, the main goal in the US is making money, and here is in Europe is serving the public. Do you agree with that, or do you see it so differently?
I think that I think that that is the status quo, and I don't think it's made users in the United States very happy. And I think there's a lot of dissatisfaction with tech regulation. I think that we have kind of a rosy view of European tech regulation because it does seem so far ahead of what we're doing. And so it feels like, oh, wow, they're passing laws, they're making decisions, they're holding tech companies accountable. And in the United States, we simply seem unable to do those things. Now, is the impact of that net positive? I think in the United States, we think, they're doing something. Maybe it's not enough, but they're doing something. We are doing largely nothing.
Yeah, but we have a lot of fun in Europe when we look at the hearings that you have. It's really fun to see for us.
The hearings are fun. There's really no question about that. I mean... watching tech CEOs just get obliterated.
I will be a bit critical of that theater, if you will, Zoe, because when that was happening the other day with the social media company CEOs in the Senate hearing, it was also a bit like I said, theater. It was about senators who are meant to protect the people in the country, you know, exclaiming their anger. Sure, but they should have prevented the situation from happening in the first place. But I'll ask you this though: do you think, in any way, that the European tech laws could actually inspire or lead to legislation in the US as well? Or will that be lobbied against so heavily because of the economic importance of the same tech companies in the US?
I mean, I think there's no question that it's going to have an impact, and regulators are watching what's happening in Europe and seeing, like, does it actually have a detrimental impact on Apple to make these changes to its products? Does it impact Meta truly in a negative way to not be able to share data across all of its apps instantaneously? And if the answer is no, it's not detrimental, then like, okay, we could pass some sort of similar law here.
What will that take though? I mean, we have all
what
these...
What do we need to do?
No, we have these...
Can we help?
That's the open question. If I knew the answer, I would be in a totally different profession and hopefully getting paid a lot more money than I am now. But I don't know. I mean, whenever we have these hearings and you see a senator screaming, you have blood on your hands, it's like, we're looking to tech companies to solve all of these problems, like you said, and yet Congress and lawmakers in the United States seem totally unwilling to actually hold them accountable, which is when I do think, and I agree with you both, that the Senate hearings can end up being kind of harmful in how theatrical they are, because there's a lot of grandstanding. There's a lot of pithy sayings and arguments, and there's so little action. And I think we've just seen that cycle repeat itself so many times now.
So Platformer is doing quite well, I would say. You know, having reported on everything related to Twitter and X, as well as a lot of other tech dossiers, as a newsletter. And you are one of the most successful one, I would argue. You know, there's a growing number of small groups of reporters doing independent newsletters and websites. Meanwhile, we are seeing a lot of layoffs at media companies in the US especially. But where do you and Casey Newton see Platformer go? What's your end game, and you know, what's going to be the future for Platformer?
I think we want to keep doing what we're doing, but just do it on a bigger scale. I think our goal, from a journalistic perspective, is always to be the
publication that's breaking the best news the fastest on the topic that's most important of every day. Casey does incredible analysis, and I bring more of the scoops. And I think that we have aspirations to hire another reporter, possibly to grow the team a little more. But I think, you know, oddly, in this time where, as you mentioned, there are so many media layoffs and the future of the web in general feels so unstable, Platformer actually feels like it is incredibly stable and it's able to kind of be more robust with all of the changes that are coming because we have a direct relationship with our readers.
Yeah, I will argue one thing, though, because having listened to a recent conversation between Casey and Eli Patel on the Decoder podcast, there was also, you know, the comparison with conventional media, if you will, like newspapers, Bloomberg, and even The Verge. But I will say, to get traction on the stories you are breaking by doing your investigative work, you still need those conventional legacy media. Is that relationship ever going to change? Are you ever going to, you know, operate freely without having, you know, the promotional benefit of getting your news out there?
You know, we're testing that out right now because I guess not speaking specifically about legacy media, but talking about platforms like Twitter, we made the decision to get off X entirely. And I think it's been an open question for us. Will we continue to grow at the pace that we were growing on X if we don't have, if we're not on the platform where Casey and I have cumulatively, you know, more than 300,000 followers?
Right.
And we have a lot fewer on Threads. And yet what we're seeing is that when we do break news and we do analysis that people really like, the conversion rate is still as good as the best day on X. We're still seeing growth that's tracking completely with where we were at before. And so I think we feel like we're in a very good position to continue growing even as the web changes. Now, is that true with traditional media? I don't know, but our goal is not to exist in a world where traditional media doesn't exist. Like, I think we view ourselves as one part of an ecosystem that we hope can kind of change as the internet as we know it changes so fundamentally with artificial intelligence.
Yeah, well, to close off then, we are a traditional media company, if you will, you know, business news radio. At the same time, we try to take tech as serious as possible, even though we're based in Europe. Is there anything you can say to us what we should do to contribute to the global dialogue about the impact of tech?
I think good stories will always be good stories. I don't know if this is naive to say, but I think that there is a real appetite, and this is only going to be more true with the advent of artificial intelligence and as it kind of overtakes human-created content on the internet, that good stories will continue to break through. And the more that we can talk to real people and get their stories and be really nuanced in our coverage, I don't think it matters so much where you are based out of or what medium even you're using.
Right. No, we'll have that in our hearts.
Thanks.
And hopefully talk to you again at some point, maybe about EU tech regulation if you would.
Yeah,
like.
Yeah, I know. I need to learn.
we'll be happy to oblige. But for now, thank you very much for your time. Zoe Schiffer, managing editor of Platformer and author of the book Extreme Intense Twitter onder Elon Musk. Thank you very much. Tot zover BNR Digitaal. Beluister deze show ook als podcast. Gewoon doen in je favoriete app waar je podcast luistert. Abonneren, beoordelen en delen met je netwerk. Doe dat ook met de tech-update voor het laatste technieuws 2 keer per dag. En Ben, deze week praat jij in de Technoloog met Herbert over
voorspellend onderhoud.
Wat?
Sensoren, data, analyses, AI. Hoe zorg je dat iets voor je voorkomt dat het stuk gaat? Want je weet het al dat het stuk gaat, of niet?
Dat dus in de Technoloog deze week. En natuurlijk komende week op woensdag weer een nieuwe BNR Digitaal. Dus zeg ik namens onze hele tech-redactie. Tot volgende week. Dag.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Levi 9 Technology Services. Partner in software, product development en digital strategy.
In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.